Om 2 uur 's ochtends in West Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Irham hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het Indonesische nieuwsprogramma Vandaag in de Geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is Diversen, aan bod, en het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
De president wil de ervaring van het pluralisme handhaving naar de wereld overbrengen. President Joko Widodo hoopt dat de activiteiten van Musabakoh Al-Quran en Hadits een positieve invloed kunnen hebben op het leven van volk en staat. Spreken voor de deelnemers van de 10e jaarlijkse Silaturahim Musabakoh, memoriseren van Al-Quran en Hadits bij Prins Sultan bin Abdul Aziz Al-Su'ud op Azië en Pacific, op donderdag bij het Paleis van de Staat van Jakarta. De president zei dat op dit moment de Indonesische natie een rolmodel is geworden voor andere landen, gezien de bekwaamheid Indonesië bij het beheer van pluralisme. Hij hoopt dat moslims in Indonesië niet gemakkelijk verstrikt raken in laster en haatzaaien gepleegd door onverantwoordelijke partijen. Volgens hem moeten Indonesische moslims waardevolle ervaring kunnen overbrengen om deze harmonie op wereldniveau te handhaven.
Kita juga ingin mengingatkan bahwa dari setiap acara Musabakoh Al-Quran.
Ik wil ook eraan herinneren dat ik van elke Musabakoh Al-Quran en Hadith gebeurtenis hoop dat het spoor, het voordeel ervan in het Indonesische nationale leven voelt. Bovendien blijft Indonesië tegenwoordig een model van veel landen in het managen van diversiteit, omdat we 714 stammen hebben, meer dan 1100 lokale talen, maar we blijven harmonieus en verenigd. Dus alles wat we moeten blijven doen om de moslims in Indonesië te houden, blijft steken in de laster en haat aanzetten. In feite moeten we waardevolle ervaringen van de Indonesische moslims aan de wereld overbrengen om harmonie te behouden in het handhaven van eenheid en vrede op de aarde van Allah. Ondertussen zei minister van Religieuze Zaken Lukman Hakim Syaifuddin dat de implementatie van Musabakoh Memorization of Al-Quran en Hadith bedoeld is om de heiligheid van islamistische leerlingen te handhaven en te beschermen tegen afwijkende en extreem religieuze. Volgens hem wordt dit gedaan door het begrip and the practice van de islam di rahmatan lil alamin is te presenteren door de kwaliteit van het begrip te verbeteren en de waarde van Al-Koran en hadith in de praktijk van het dagelijks leven te beoefenen, zowel in de context van het nationale en nationale leven. We gaan naar het tweede nieuws. Minister van Buitenlandse Zaken ontmoette met buitenlandse beurskrijgersalumni. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, nodigde alumni van buitenlandse beursontvangers uit op een speciale bijeenkomst in de diplomatieke cafetaria, het ministerie van Buitenlandse Zaken van Indonesië, Jakarta, op donderdagavond 22 maart. Tijdens de bijeenkomst had hij de mogelijkheid om direct in interactie te treden en informatie met betrekking tot het buitenlands beleid van Indonesië te delen met alumni van buitenlandse beursontvangers gedomineerd door millennial generaties. Na afloop ontmoette Retno Marsudi de vergadering die ongeveer 2 uur duurde, een van de inspanningen van het ministerie van Buitenlandse Zaken om naar de aarde te blijven en verschillende gemeenschapsgroepen te bereiken.
Bagaimana kita di Kementerian Luar Negeri untuk menjangkau
hoe we in het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn omgeroepen vooral jonge mensen professionals te bereiken om informatie over het buitenlands beleid van Indonesië te delen. Natuurlijk zijn er in de interactie enkele inputs en er zijn ook enkele verklaringen die kunnen worden rechtgetrokken. Laten we zeggen dat er meningen of informatie zijn die nog moet worden rechtgetrokken. Dan is dit een kans voor ons om het recht te zetten. Bij dezelfde gelegenheid drukte Retno Marsudi ook haar bewondering uit voor de alumni van de ontvangers van buitenlandse beurs. Volgens hem is een liefde voor het vaderland erg groot, hoewel ze jarenlang in het buitenland hebben gestudeerd. Hun liefde voor het land is volgens Retno zo groot dat Marsudi een potentieel is voor de Indonesische natie die moet worden ontwikkeld. Daarom blijft het ministerie van Buitenlandse Zaken goede relaties onderhouden met Indonesische studenten die buitenlandse beurzen ontvangen, of ze nu nog in het buitenland studeren of naar hun eigen land zijn teruggekeerd. We gaan nu naar de derde nieuws. Indonesische ambassadeur in Nieuw-Zeeland stelde een doel voor 200.000 toeristenbezoek aan Indonesië. Het aantal toeristen dat in 2017 van het Nieuw-Zeeland naar Indonesië is gekomen, heeft nog steeds niet het ideale aantal bereikt. De Indonesische ambassadeur in Nieuw-Zeeland, Tanto Yahya, zei onlangs via een telefoonlijn in een speciaal interview met Voice of Indonesia. Tantowi zei dat het ideale aantal toeristen aankomsten van Nieuw-Zeeland tot Indonesië ongeveer 200.000 of 2 maal het aantal is dat in 2017 wordt bereikt.
Australia, orang Selandia Baru yang berangkat dari Australia, maka jumlahnya bisa menyentuh angka 100.000. Nah, ini
Nieuw-Zeelanders die vertrekken vanuit Australië kunnen tot 100.000 tellen. Wel nu, dit heeft niet het ideale aantal bereikt. We hopen dat elk jaar dat het minimum we het aantal 200.000 bereiken die Indonesië bezoeken. Dan is er ook een toename van onze kant. We zullen 50.000 tot 70.000 Indonesiërs op vakantie naar Nieuw-Zeeland brengen. Tanto Yahya zei, zijn zijde is optimist dat het doelwit van toeristen van Nieuw-Zeeland tot Indonesië en vice versa kan worden bereikt. Als New Zealand Airlines heeft Air New Zealand vluchten geopend van Denpasar Bali naar Auckland, New Zealand, heen en terug met een frequentie van 3 keer per week. Naast de luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten, is Emirates vanaf juni van plan om vliegroutes te openen die vergelijkbaar zijn met de frequentie van dagelijkse vluchten. Aan de andere kant heeft de onophoudelijke promotie van Indonesische toeristische bestemmingen in openbare ruimtes, die door Tanto Yahya in verschillende regio's van Nieuw-Zeeland zijn verspreid, ook een groot potentieel om toeristische bezoeken van Nieuw-Zeeland aan Indonesië aan te moedigen. We gaan nu naar het vierde nieuws. Het Indonesische Instituut voor Wetenschappen ontwikkelde Lutor, een tool voor het reinigen van rivier- en meerwater. De toestand van rivier- en meerwater die vies of vervuild is in verschillende steden in Indonesië, waaronder Jakarta, moedigt het Indonesian Institute of Science of LIPI aan om een oplossing te vinden op het probleem op te lossen. De LIPI-onderzoekers hebben toen een oplossing voorgesteld met hun kunstmatige tool genaamd LIPI Ultrafine Bubble Generator of Lutor. Deze tool beweren dat ze in staat zijn om het water van het meer of de rivier schoon te maken door de bacteriën die zich op de bodem van het meer bevinden actiever te laten werken. Het hoofd van LIPI Instrument Development Center, Antotri Sugiarto, tijdens de World Water Day herdenking in Jakarta op donderdag 22 maart, legde uit dat deze tool werkt door het creëren van kleine zuurstofsbellen in het water.
Yang paling susah kan mereka berpikir bahwa ini adalah untuk menahan banjir.
Dus nanobubbelen is hier eenvoudig als we thuis het aquarium daar bubbel hebben. Dan ontstaan er grote luchtbellen die naar boven komen. Dus de zuurstof, de lucht, is niet op zijn plaats genomen. Als we weer krimpen, microbubbeling, heeft hij zich ook gevormd, maar daarna ook vrijgegeven. Als we nanobubbeling maken, zal de zeer kleine afmeting van deze zuurstof zeer stabiel zijn. Stil in het water, omdat hij zo klein vast zat door de waterdruk. Antotri Sugiarto voegde toe, de hoge niveaus van zuurstof in het water zorgen ervoor dat de bacteriën sneller werken, rivier of meer water wordt duidelijker. Dit komt omdat de bacteriën en verscheidenheid aan organisch afval eten dat zich op de bodem van de rivier of het meer bevindt. Voor het gebruik moet Lutor alleen in een rivier of meer worden geplaatst. Op het werk zal de Lutor zuurstof van boven het waterpeil halen en het dan in water injecteren in de vorm van kleine bellen zuurstof of nanobellen. We gaan nu naar het laatste nieuws. Verenigde Naties Milieuprogramma uitvoerend directeur of UNEP Erik Solheim loofde de stappen van Indonesië om het veenecosysteem te herstellen. Dit werd op een top gepresenteerd als een reeks Global Peatland Initiative of GPI Working Meetings in Brazzaville, Republiek Congo op donderdag. Solheim vroeg ook de Republiek Congo en de Democratische Republiek Congo om te leren van de Indonesische ervaring met het herstel van het veenecosysteem. Het ministerie van Milieu en Bosbeheer zei in een release vrijgegeven donderdag: tijdens de bijeenkomst was de Indonesische minister van Milieu en Bosbouw, Siti Nurbaya Bakar, aanwezig als keynote speaker. Minister Siti Nurbaya heeft in haar presentatie uitgelegd dat de grote Karhutla in 2015, met name de Turfvuren, een zeer waardevolle les werd voor de Indonesische regering. Daarom reageert de overheid door middel van beleid om de veengrondwetgeving strikt en grondig te verbeteren, vooral om herhaling van verbranden te voorkomen. Ook aanwezig was premier van de Republiek Congo, Clement Mwamba, milieuminister van de Democratische Republiek Congo, Ami Ambatobe Nyongolo, en minister van Milieu van de Republiek Congo, Arlette Sudananu.
Het Indonesische nieuwsprogramma. unieke en interessante informaties uit sommige gebieden in Indonesië.
Beste luisteraars, zijn we weer terug met me Ilham in het Indonesische nieuwsprogramma. Een programma die de aantrekkelijke informaties van de week uit de hele Indonesië presenteren. Het eerste nieuws kwam uit Jakarta. Op 22 tot en met 25 maart 2018 werd gehouden tentoonstelling van Telkom Craft Indonesië 2018 met de beste ambachtelijke werk uit Indonesië. Telkom Craft Indonesië is een jaarlijkse tentoonstelling van typische Indonesische producten die na 2017 voor de tweede keer worden gehouden. De tentoonstelling maakt deel uit van het Creative House of State-Owned Enterprises programma en heeft een groot aantal producten op de markt gebracht die de kenmerkend zijn voor de archipel op het gebied van mode, ambacht en voedselkwaliteit en wereldwijd concurrentievermogen. Door het evenement wil Telkom Craft Indonesië prioriteit geven aan het vermogen van kleine en middelgrote ondernemingen van een KMO-partner van BUMN in Indonesië. Hun beste werk wordt tentoongesteld door het gebruik van digitale technologie om KMO's creatiever, innovatiever en concurrerender te maken en van Indonesië de grootste kracht van de digitale economie in Zuidoost-Azië te maken. Het volgende nieuws kwam uit Pontianak, West Kalimantan. De robot ontworpen om te lijken op Ghost Kuntilanak met een wit shirt, lang haar en enge gezichten werd het middelpunt van aandacht van de Celestial Enhancement Sun 2018 die plaatsvond van 21 tot en met 23 maart in het gebied van het Equatorial Monument in Pontianak. De robot, die op wielen beweegt en wordt bestuurd door afstandsbediening, wordt een aanval van bezoekers om te worden gefotografeerd. Dit jaar presenteert het hoogtepunt van de voorzichtigheid van de zon ook een mini-planetarium. Niet onderdoen voor robot Kuntilanak, mini-planetarium geïmporteerd uit het International Aeronautics Institute of Lapan in Bandung, werd ook het middelpunt van de aandacht van bezoekers. Het hoofd van jeugd, sport en toerisme van Pontianak, Sharif Saleh, zei robot Kuntilanak en de aanwezigheid van Lapan en de verschijning van een aantal van de kunst draagt bij aan de pracht en praal van de charme van culminatie. Ondertussen, de waarnemend burgemeester van Pontianak, Mahmuda, zei erg gelukkig omdat het voorbij de evenaar ligt midden het centrum van de stad. Hij hoopt in de toekomst hoogtepuntactiviteit blijft toeristen zowel lokaals als internationaal. Het laatste nieuws kwam uit Medan, Noord-Sumatra. Noord-Sumatra University of USU is de 25ste ranglijst in Zuidoost-Azië in de populaire ranglijst van 200 universiteiten in Azië, georganiseerd door de Unirank. Professor Dr. Muhammad Fidel Ghani Siregar, de vice-rector van de Universiteit van Noord-Sumatra, zei hier op dinsdag 20 maart 2018 dat de Universiteit van Noord-Sumatra ook op de 10e plaats staat op intellectual property right door affiliation. Dit zei hij tijdens het lezen van de toespraak van USU-rector Professor Dr. Runtung Sitepu tijdens het ontvangen van de voorzitter van het Comité Household Zaken of BURT Huis van Afgevaardigden Anton Sihombing en vicevoorzitter van het Huis van Afgevaardigden BURT Hasrul Azwar. Met het oog op het strategisch plan 2015 tot en met 2019 evalueer op Universiteit van Noord-Sumatra. Een andere prestatie volgens hem, de UI Green Metric World University Ranking, is Universiteit van Noord-Sumatra 11e zetten in Indonesië en rangschik 234 in de wereld. Hij zei dat met de opname van Universiteit van Noord-Sumatra in QS Ratings, dan is de State Universiteiten klaar om in de Indizen QS World University Ranking of 400 QS Asiatic University Ranking di Momentail World for Bright North Sumatra Team in Tefuran Was. That was at Indonesia's news programa.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met de gebeurtenis van de Wereldtuberculosedag. De Wereldtuberculosedag, elke 24 maart van elk jaar herdacht, is gericht op het opbouwen van een algemeen bewustzijn van de uitbraak van tuberculose en inspanningen om de verspreiding van de epidemie te verminderen. Op 24 maart 1882 kondigde een wetenschapper, Dr. Robert Koch, aan dat hij de oorzaak van tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, had ontdekt. In die tijd verspreidde deze epidemie zich in Europa en Amerika, waardoor de dood van 1 op de 7 mensen het gevolg was. Om deze service te herdenken, zijn de treden van 24 maart wereldwijd de dag van tuberculose. We gaan naar de gebeurtenis van Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api was een groot vuurincident dat plaatsvond in de stad Bandung op de provincie West-Java op 24 maart 1946. Binnen 7 uur verbrandden ongeveer 200.000 inwoners van Bandung hun huizen en verlieten de stad naar de bergen in het zuiden van Bandung. Dit werd gedaan om te voorkomen dat geallieerde soldaten en het leger van het Nederlands-Indisch Burgerlijk Bestuur, of NICA, de stad Bandung zouden gebruiken als strategisch militair hoofdkwartier in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. De beslissing om Bandung te verbranden werd genomen tijdens de beraadslaging van het panel van de Unie van de Strijdkrachten Preanger in aanwezigheid van alle strijdkrachten van de Republiek Indonesië. Kolonel Abdul Haris Nasution als de 3e divisie commander van het leger van Republiek Indonesië kondigde de resultaten van de beraadslagingen aan en gaf opdracht tot de evacuatie van Bandung. Diezelfde dag verliet een groot groep Bandung-inwoners de stad Bandung en die nacht vond de brandende stad plaats. We beëindigen met de gebeurtenis van 24 maart 1989, de ergste olieramp in Amerikaanse geschiedenis. Dongfang Ocean, voorheen Exxon Valdez, is een Amerikaanse olietanker, ExxonMobil, die aan de grond liep na het verpletteren van rotsen en het morsen van meer dan 11 miljoen gallons ruwe olie in de wateren van Prins William van Blich Reef, Alaska. Het incident werd een van de grootste milieurampen op zee. Biologen vinden bijna 250.000 zeevogels, 3.000 zeeotters, 300 zeehonden, 250 adelaars en 22 orka's zijn gedood door de olieramp. Luisteraars, dat was Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Indonesië, Zwitserland realiseert polytechnische ontwikkeling samenwerking voor beroepsonderwijs. De regeringen van Indonesië en Zwitserland zijn overeengekomen samen te werken bij de ontwikkeling van een beroepsgerichte technische hogeschool die een dual systeem toepast op hun onderwijsproces. Dit programma heet Vaardigheid voor Concurrentievermogen en afgekort met S4C. Het doel van dit programma is om de competentie van Human Resources van Indonesië te verbeteren om te voldoen aan de behoeften van de hedendaagse industriële wereld. Daarnaast bereidt het programma ook Indonesië voor op de implementatie van Industrie 4.0. Dit werd verklaard door minister van Industrie Erlangga Hartarto bij het lancering van het Skill for Competitiveness Program in Jakarta op dinsdag 20 maart, zoals geciteerd uit de persmededeling van het ministerie van Industrie. Minister Erlangga zei dat er 4 polytechnisch en een community academy behoren tot het ministerie van Industrie die in deze samenwerking zullen worden ontwikkeld. Ze zijn Polytechnic of Metals in Morowali, Centraal Sulawesi, Wood Polytechnic and Wood Processing of Kendal in Midden-Java, Polytechnic of Cilegon Petrochemical Industry in Banten en Academy of Metal Industry Community of Banteng in Zuid-Sulawesi. Verder behoort een school tot het ministerie van Onderzoek, Technologie en Hoger Onderwijs, namelijk Polytechnic Processing Fish in Jember, Oost-Java. De bilaterale verbintenis werd gekenmerkt door de ondertekening van een memorandum van overeenstemming tussen de minister van Industrie van de Republiek Indonesië en de Zwitserse minister van Economie, Onderwijs en Onderzoek, Johan en Schneider Aman, aan het einde van het World Economic Forum 2018 in Davos 1 januari. Volgens Erlangga zal de samenwerking van beide partijen activiteiten omvatten zoals management, lezingen en trainingen, aanvulling van het leerplan en netwerkvoorbereiding en technische ondersteuning bij de ontwikkeling van het beroepsonderwijs. De Zwitserse regering verstrekte 110 miljard rupia voor de 5 gevestigde beroepsethische hogescholen in Indonesië. Minister van Onderzoek en Hoger Onderwijs Muhammad Nasir, die aanwezig was bij de lancering van het programma Competentie voor Concurrentievermogen, sprak zijn waardering uit voor de medewerking van het ministerie van Industrie aan de Zwitserse regering. Muhammad Nasir hoopt dat de spelers in de industrie les kunnen geven in de polytechnische wereld. Het zal de samenstelling van polytechnische docenten stimuleren tot 50% van de industriële wereld. Met het systeem wordt verwacht dat het leerproces in polytechnics in overeenstemming is met de behoeften van de industrie. Ondertussen zei Zwitserse ambassadeur in Indonesië, Yvonne Bouwman, via dit programma Zwitserland de inspanningen van Indonesië om de professionele vaardigheden te verbeteren, om de werkloosheid te verlagen en om de Indonesische economie een impuls te geven. Ambassadeur Yvonne Bouwman feliciteert de Indonesische regering met het hervormen van het hoger onderwijssysteem voor professionals en is verheugd dat Zwitserland via S4C opnieuw aan het belangrijke programma kan bijdragen. Volgens hem biedt beroepsonderwijs een voordeel voor menselijke hulpbronnen. Ontwikkeling van het menselijk potentieel is van cruciaal belang om armoede aan te pakken en een meer innovatieve economie te realiseren. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
U kunt elke dag allerlei informatie volgen over Indonesische kunst en cultuur en de wonder van Indonesië.
Beste voorluisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma The Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voynews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of een applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen een van de toeristische bestemmingen in Poso, provincie Midden-Sulawesi. Dus blijf dan met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, Salopa Waterfall is een waterval in Tonusu, Pamona Puselemba, Poso, Centraal Sulawesi. En ongeveer 12 kilometer ten westen van Tentena-stad of ongeveer 54 kilometer ten zuidoosten van de stad Poso, de provincie Centraal Sulawesi. Salopa Waterfall is een van de attracties van Centraal Sulawesi en vrij beroemd op het eiland Sulawesi vanwege de natuurlijke schoonheid die bezoekers verbazen. Veel lokale en buitenlandse toeristen komen deze bezienswaardigheden bezoeken, zelfs zeggen Salopa Waterfall als een van de beste watervallen in Indonesië. Luisteraars, deze waterval wordt ook wel Airluncur Salopa genoemd, omdat Salopa Waterval heeft een waterbronnen van de lokale bergen die zijn zeer duidelijk en het water glijdt uit de top van de berg. De hoogte van Salopa Waterval is ongeveer 25 meter. Deze waterval schommelt door de berg maar liefst 12 niveaus die naar beneden stromen naar het laagste niveau en eindigen in een kleine rivier in het dorp Leboni. Luisteraars, de Salopa waterval is heel helder en schoon, zodat de rotsen langs de stroom van de waterval heel duidelijk zichtbaar worden. De ladder is gemaakt van steen, maar hoewel het is blootgesteld aan regenwater en bemoest, maar de ladder niet glad is, kan het nog steeds door bezoekers worden gebruikt als toegang tot andere watervalniveaus. De trappen zijn gemaakt van steen en kunnen ook worden gebruikt voor het maken van foto's. Soms verschijnt tussen de watervallen een heel mooie regenboog en u kunt het moment als achtergrond gebruiken om foto's te maken. Luisteraars, in plaats van Salopa Waterfall attracties kunnen toeristen vinden naast een verscheidenheid aan fauna kan ook genieten van het natuurlijke panorama van tropische bossen. En dat is erg mooi met frisse lucht wanneer u door de tropische bos loopt. Zult u verrast zijn waar het zal worden begroet door het geklep van deze tropische bosvogels. Luisteraars, als u van de stad van Tentena bent om de Salopa Waterval te bezoeken, kunt u het openbaar vervoer of een privévoertuig gebruiken om naar deze toeristische locatie te gaan. Daarna kunt u de reis naar de locatie voortzetten door ongeveer 500 meter te lopen. Het is een beetje tijd besteed aan uw energie, maar geloof me, als u eenmaal op de locatie bent aangekomen en de schoonheid van de Salopa Waterval hebt gezien, zal al uw vermoeidheid verdwijnen en met onzag veranderen. Als u van plan bent om de locatie van de Salopa Waterval attracties te bezoeken en wilt verblijven, wordt u geadviseerd om in de stad Tentena te verblijven, want in de buurt van waterval van Salopa niet beschikbaar. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic De Waterval Salopa in Poso, Midden Sulawesi. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië.
Beste luisteraars van de Stem van Indonesië, zijn we weer terug in het programma Diverse. Luisteraars, de Wereld Tuberculose Dag werd voor het eerst gehouden door de WHO en de Dutch Kingdom Tuberculosis Foundation in 1995 in Den Haag, Nederland. De Wereld Tuberculosedag is een jaarlijks terugkerend evenement op 24 maart gehouden met als doel het publiek bewust te maken van de ziekte van tuberculose en inspanningen te leveren om tuberculose uit te roeien. Tuberculose of TBC is een besmettelijke ziekte die in Indonesië veel doden veroorzaakt. In 2016 zijn er 274 sterfgevallen per dag in Indonesië als gevolg van tuberculose. In hetzelfde jaar bereikte de nieuwe TBC-zaak 1.020.000 mensen. Dat aantal maakt Indonesië na India de op één na meeste gevallen van tuberculose in de wereld. Daarna gevolgd door China, de Filipijnen, Pakistan, Nigeria en Zuid-Afrika. Om Wereld Tuberculose Dag dit jaar te herdenken, heeft Indonesië het thema Zorg voor TBC, Gezond Indonesië. Dit thema nodigt alle partijen en leden van de gemeenschap uit om een actieve rol te spelen in de TOSS-TBC-beweging als preventie en bestrijding van TBC. TOSS of TB Find Remedy TB is een beweging om zoveel mogelijk patiënten te vinden en te behandelen totdat het genezen is, zodat de transmissieketen in de gemeenschap kan worden gestopt. Dr. Anung Sugihantono, directeur-generaal ziektepreventie en bestrijding bij het ministerie van Volksgezondheid, verklaarde dat de ontdekking van gevallen wordt geïntensiveerd zowel door openbare als particulier voorzieningen en een geïntegreerde aanpak van TBC-diensten met andere gezondheidsdiensten, evenals actieve ontdekking door familiebenadering. Het wordt ook ondersteund door permanente educatie door verschillende activiteiten en media. Het doel om TBC te beëindigen in 2035 kan dus worden gerealiseerd. Samen met de herdenking van Wereld Tuberculose Dag, onlangs de minister van Volksgezondheid, professor Dr. Nila F. Muluk, heeft de vastberadenheid van de Indonesische regering om tuberculose in 2030 te elimineren overgebracht. Dit werd vermeld op de End Tuberculosis Summit Meeting en CRO High Level Leadership Meeting over het beëindigen van tuberculose in New Delhi, India, 13 tot 14 maart 2018. Bij de opening van de vergadering die de WHO landen van de Zuidoost-Aziatische regio vertegenwoordigt, verklaarde Nina Muluk dat de Indonesische regering TBC-preventie en bestrijding heeft opgezet als een nationale ontwikkelingsprioriteit 2015 tot en met 2019 die rechtstreeks door president wordt gevolgd. De inzet van de Indonesische overheid is gemanifesteerd in concrete acties in de vorm van het verstrekken van volledige financiering door het elimineren van TBC, het versterken van op district gebaseerde publiek-privaat servicenetwerken en het verplicht melden van TBC, nationale ziekteverzekering voor kwaliteitsverbetering gezondheidszorg voor TBC-patiënten, implementatie van familie- en gemeenschapsbenaderingen, opzetten van strategieën voor gemeenschaps- en privépartnerschappen in de regio, actief zoeken naar TBC-patiënten en ontwikkeling van innovaties op het gebied van TBC-onderzoek en ontwikkeling. Beste luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. Morgen zullen we weer terug in de andere episode. Tot ziens!
De Muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij Irham in het programma Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we liedjes van The Virgin. Als de opening van vandaag editie presenteren we een liedje met de titel Cinta Terlarang. Veel luisterplezier!
Kau kan selalu tersimpan di hatiku.
luisteraars, dat was het liedje Cinta Terlarang door The Virgin. The Virgin is een Indonesische duo band die in 2008 in Jakarta werd opgericht. De leden zijn Mita op gitaar en Dara op vokaal, die werken onder leiding van Ahmad Dhani, een beroemde Indonesische muzikant. De formatie van The Virgin werd geïnitieerd door Ahmad Dhani. Het idee kwam van het liedje Cinta Terlarang, de creatie van Mita, die toen nog een gitarist van de band Triad was samen met Ahmad Dhani. Ahmad Dhani voelde zich geïnteresseerd en wilde dat het liedje Cinta Terlarang door twee mensen wordt gezongen. Toen keek Ahmad Dhani ook naar Dara, een deelnemer van een talent-evenement. Luisteraar, voordat we verder gaan, luisteren we naar een liedje met de titel Cinta Gila. Veel luisterplezier!
Yeah.
Luisteraars, het debuut van The Virgin door het liedje Cinta Terlarang kreeg de warmste ontvangst van de Indonesische muziekliefhebbers. Het liedje dat de uitstorting van het hart bevatten van iemand die zich niet kan verenigen met het idool, wordt door The Virgin vrij uniek gemaakt. De kenmerkende stem van Dara, die gepaard ging met de gitaarstamen van Mita, waardoor het nummer Cinta Terlarang veel mensen leuk vond. Niet stoppen bij Cinta Terlarang. Het werk van The Virgin was vrij goed voor meerdere jaren. De reden is dat The Virgin verschillende muziekprijzen heeft gepot als een groep of duo-favoriet. Bovendien, dankzij zijn roem, hadden de twee personeelsleden van The Virgin al een rol gespeeld in verschillende FTV-titles en films. Luisteraars, we zijn aan het einde van vandaag editie met de topic The Virgin. Als de afsluiting van vandaag editie luisteren we naar andere twee liedjes met de titel Sedetik en Positief Negatief. Veel luisterplezier en tot volgende editie!
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritische en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. U kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.